verhaal van Sophie.
We hebben het over ramptoerisme. Je vraagt het je af, hè. Wat bezielt mensen om te staan gapen naar menselijk drama, naar grote tragedies? Maar belangrijk om te zeggen, de ene ramptoerist is de andere niet. En soms kan ramptoerisme zelfs zeer nuttig zijn. En heel goedemorgen, Aristoffelen.
Goedemorgen.
U bent toerismegeograaf aan de Universiteit Groningen. Ik lees heel wat berichten van luisteraars die reageren op het verhaal van Borculo, van de haven in Beirut, waar mensen selfies staan te nemen van zichzelf. Ja, maar wat met de mensen die Pompeji bezoeken of Auschwitz? Is dat ook geen ramptoerisme? Hoe ruim is dat begrip eigenlijk?
Dat begrip is ruim inderdaad. En kort antwoord op die vraag, is Pompeji, is Auschwitz, is dat ook ramptoerisme? Ik zou zeggen ja. Wanneer we kijken naar die term ramptoerisme, in de volksmond hebben we het meestal over heel kortstondige, toevallige gebeurtenissen. En het voorbeeld van de kijkfile is al aangehaald. Mm-hmm. Wanneer er een verkeersaccident gebeurt, mensen zijn geïnteresseerd om te zien waar het wrak staat. Wanneer de politie in de wijk een straat afzet, ben je gefascineerd van wat is daar aan de hand? En wil je eens gaan kijken. In die zin hebben we het niet echt over toerisme in strikte zin. Want het gaat om heel kortstondige gebeurtenissen mm-hmm. die vaak heel toevallig zijn.
Ja.
Aan de andere kant van het continuum eigenlijk hebben we echte vormen van toerisme. En daar valt bijvoorbeeld Pompeji of Auschwitz onder. Wanneer mensen actief de beslissing nemen om naar een bepaalde bestemming te gaan. Of binnen een bepaalde bestemming naar één locatie. Die vaak geassocieerd wordt met rampspoed, met heel zwaarmoedige ervaringen, mm-hmm. met de dood, met destructie. Dan spreken we in algemene zin over ramptoerisme of in vakjargon over dark tourism.
Dark tourism, dat is de Engelse vertaling of is daar een nuanceverschil tussen de twee termen?
Er is een klein nuanceverschil in de zin dat dark tourism voornamelijk betreft die toeristisch, echt toeristische bewegingen betreft. Dus niet de heel kortstondige, toevallige ongelukken waar je toevallig passeert en waardoor je aangetrokken wordt. Nee, dan hebben we het echt over het geplande toerisme vanuit zowel de consument, mensen die een actieve beslissing nemen van hey, ik ga op vakantie of ik ben op vakantie, ik ga die site bezoeken. Of ook vanuit het aanbodkant, wanneer er zoals bijvoorbeeld bij Auschwitz actief een bezoekerscentrum wordt opgesteld om mensen iets te laten leren uit het verleden.
Mm-hmm. We hoorden daarnet Wart vertellen na de ramp in Borculo in Nederland. Hij las een fragment uit de kanselrede voor, waarin gesproken werd van ijdele, lichtzinnige nieuwsgierigheid. De wereld is wuft. Is dat de verklaring? We zijn gewoon te nieuwsgierig?
Ik denk dat daar deels de verklaring ligt. Maar dat is ook wel een heel, heel enge interpretatie van wat mensen drijft om naar een bepaalde bestemming te gaan. En zeker met dark tourism moeten we denk ik het iets breder zien. Dark tourism, er zijn zoveel toeristen als dat er toeristische motivatieredenen zijn natuurlijk. Motivaties om een bepaalde locatie te bezoeken. Dat kan heel educatief zijn. Mensen die bijvoorbeeld naar Auschwitz gaan en die zeggen van ja, ik wil het eigenlijk met eigen ogen gezien hebben. Ik wil op die manier eigenlijk ervaren wat het hier geweest is, waar het heeft plaatsgevonden. En dat doet veel meer met mij dan wanneer ik alleen de geschiedenisboeken opensla. Mm-hmm. Dus in die zin geeft een fysieke interactie met die omgeving veel meer betekenis dan wanneer je het leest vanuit een boek. Dus het kan heel educatief zijn in zekere zin. Er kunnen ook heel persoonlijke geschiedenissen aan de basis leggen. En ik denk dan bijvoorbeeld aan toerisme wat nog altijd plaatsvindt in de Westhoek, rond het Eerste Wereldoorlog erfgoed, waar je nog altijd Nieuw-Zeelanders en Australiërs ziet, die de andere kant van de andere kant van de wereld komen om te zien waar een grootvader of overgrootvader gesneuveld is. En in die zin zijn het vaak ook heel individuele, persoonlijke verhalen die aan de basis liggen van dark tourism.
Ja.
De middenweg daartussen is natuurlijk het simpel toerisme, tussen aanhalingstekens. Mensen die op vakantie zijn naar Italië en Pompeji een keer gezien willen hebben. Dus het simpel bucketlist toerisme. Je kan het afvinken van de lijst van dingen die je gedaan wil hebben voordat je niet meer kan reizen, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Maar inderdaad, het kan ook louterend werken als er een persoonlijke link is. Als inderdaad een grootvader van je of een grootmoeder ergens geleden heeft, kan het zo wat een manier zijn om trauma te verwerken zelfs.
Zeker, zeker waar. Ja.
Ja. We hoorden dat verhaal van de mensen die een middagje gingen genieten na de ravage van de cycloon in Borculo. Dat is in 1925. Hoe oud kunnen we zeggen dat dat fenomeen is?
Ja, oud. Er zijn verschillende voorbeelden van over de hele geschiedenis van de mensheid eigenlijk. Slagveldtoerisme, waarbij mensen naar oude slagvelden van oorlogen gingen. Dat gaat al enkele eeuwen terug. Mm-hmm. Wat we wel zien is nu dat er veel meer aandacht aan geschonken wordt. Binnen toerisme in het algemeen, dan heb ik het niet alleen binnen wat we zelf zien. Ook academisch wordt er meer en meer aandacht aan besteed. En de reden daarvoor is dat er gewoon veel meer en meer dark tourism locaties lijken te komen.
Ja. Ja, hoe komt dat?
Daar zijn verschillende verklaringen voor. En de simpelste verklaring daarachter is dat toerisme ook enorm groeit. In het algemeen.
Ja.
Dus we zaten 7-8 jaar geleden zaten nog in 1 miljard wereldwijd aan 1 miljard toeristische bewegingen per jaar. Ondertussen zitten we, ja, dit jaar dan niet, een beetje een apart geval. Maar vorig jaar zaten we aan 1,5 miljard toeristische bewegingen per jaar wereldwijd. Dat is een onvoorstelbare groei. Dus hoe meer toerisme, ook hoe meer toeristische producten er moeten zijn. Omdat we mensen ervaringen moeten kunnen aanbieden. Tegelijkertijd zien we dat ook die focus op die ervaringen veel belangrijker is geworden. Dus het is niet dat die extra toeristische bewegingen allemaal in het middensegment zitten. Mensen die simpelweg op een strandstoel aan het zwembad liggen. Maar we zien dat mensen meer en meer op zoek zijn naar heel specifieke ervaringen. Dus ook de toeristische producten volgen daarop. Je ziet dat er heel specifieke toeristische producten, zoals culinair toerisme, dat het ook heel sterk in de lift zit. Avontuurtoerisme, mensen die specifiek naar Zuid-Frankrijk reizen om te gaan parapanten of te gaan rotsklimmen. Mm-hmm. En die hypergespecialiseerde toeristische producten zitten enorm in de lift. Dat noemen we de lange staart, de long tail in vakjargon. En dark tourism valt daar absoluut onder.
Dat is omdat je daar, als je dat soort reis maakt naar een dark tourism plek, dan ja, je gaat iets beleven, je gaat iets voelen en dat is wat mensen nu zoeken.
Dat is helemaal waar, ja. Ja. Die zoektocht naar die ervaringen is nu veel belangrijker in het toeristisch product dan zeg 50, 60 jaar geleden.
Ja, u heeft er al een aantal genoemd, hè. Onder meer de Westhoek, het toerisme naar de Westhoek. Welke bekende dark tourism plekken hebben wij hier nog in Nederland en België?
In Nederland en België, alles wat eigenlijk met Eerste of Tweede Wereldoorlog erfgoed te maken heeft, dat zijn de type voorbeelden van dark tourism. Dat zijn ook vrij grootschalige locaties. Mm-hmm. Dus over het algemeen kunnen we daar wel een onderscheid maken tussen heel wereldwijd bekende grootschalige toeristische attracties. Auschwitz, de Westhoek valt daar ook onder. Zelfs Alcatraz bijvoorbeeld in San Francisco zouden we onder dark tourism kunnen vatten. En dan hebben we nog heel kleine individuele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan Jack the Ripper tours in Londen.
Juist.
Je hebt ook Londen en Amsterdam Dungeon, waarbij het bij eigenlijk de onderwereld van de maatschappij wordt belicht om op die manier de geschiedenis van zo'n stad te vertellen. Mm-hmm. Er zijn op die manier redelijk veel voorbeelden te vinden van heel grootschalig tot heel kleinschalige losse activiteiten.
Ja, ja, ja. Het kan zeer helend, leerrijk zijn, educatief, zo'n dark tourism locatie. Het kan bij momenten ook geweldig misplaatst zijn. Mensen die selfies gaan nemen aan het puin in Beirut, amper een maand nadat daar 190 mensen het leven verloren. Dat wringt ook wel een beetje als je dat ziet, als je daarover hoort vertellen. Waar liggen de grenzen van het aanvaardbare?
Ja, die grenzen die zijn heel fijn. Die balans is een heel fijne balans die gezocht moet worden. En daar kunnen we denk ik opnieuw een onderscheid maken tussen dat eerder ad hoc toerisme zoals in Beirut, zoals het voorbeeld in Nederland wat eerder werd aangehaald. En aan de andere kant het eerder grootschalig gepland toerisme, zoals in Auschwitz, zoals in Pompeji. Wanneer we bijvoorbeeld naar Auschwitz kijken, dat is geen gigantisch groot spektakel daar. Dat is geen themapark. Daar ligt de nadruk echt op het educatieve. En daar zie ik voornamelijk positieve zaken erin. Natuurlijk zullen er sommige mensen zijn die denken van, dit moeten we eigenlijk helemaal achter slot en grendel houden, omdat het zo'n geladen geschiedenis is dat we het niet opnieuw moeten onder de aandacht brengen. Maar in dat geval denk ik dat de educatieve elementen zwaarder doorwegen. Ook wanneer het komt op heel individuele ervaringen, zoals die toerist die naar de Westhoek gaat om het graf van zijn overgrootvader te zien. Dat kan heel existentieel zijn voor dat soort mensen. Kan heel diepe ervaringen opleveren die heel positief zijn. Aan de andere kant, wanneer mensen een selfie gaan maken als er een sporter gereanimeerd wordt bijvoorbeeld, dat is natuurlijk over de grenzen van het ethische heen. En dat is soms een hele fijne balans. Mm-hmm. Neem als voorbeeld Ground Zero in New York. Dat is een echt typische dark tourism locatie ondertussen. Veel mensen willen het gewoon even gezien hebben. Dat is vanuit de Amerikaanse overheid natuurlijk ook een politieke locatie. Het is de locatie waar dat het Westen, de Amerikaanse waarden, werden aangevallen van buitenaf. Mm-hmm. Dus in die zin heeft het zeker een politieke betekenis. Daar zit natuurlijk ook een economie omheen, een lokale toeristische economie. Voor sommige mensen kan het heel belangrijk zijn om daar te zeggen, want dit is iets wat we moeten herinneren. Die Amerikaanse waarden van individuele vrijheid, et cetera, die zijn zo belangrijk, die moeten we altijd, we moeten herinneren dat die niet vanzelfsprekend zijn, dat niet iedereen het daarmee eens is. Tegelijkertijd kan iemand die daar een dierbare heeft verloren, die toeristische ontwikkeling op die locatie, als iets heel negatiefs zien. Iets heel confronterend. Ja, er wordt hier een economie gecreëerd in deze ruimte die voor mij hele diepe persoonlijke negatieve betekenis heeft.
Ja, mensen zitten ijsjes te eten op de plek waar mijn onkel gestorven is.
Ja. Exact dat. Dus dat is een heel fijne balans. Maar het is ook wel een balans die over het algemeen in toerisme gevonden moet worden. Dan hebben bij dark tourism is dat, of ramptoerisme, is dat heel zichtbaar. Omdat het gaat over zulke diepe, belangrijke betekenissen. Confrontatie natuurlijk heel snel gevonden is. Dus waarbij conflict heel snel gevonden is. Maar in het algemeen is dat wel iets waar we in toerisme rekening mee moeten houden. Ook bij iets minder geladen locaties. Mm-hmm. Verschillende mensen hebben verschillende, of associëren die locatie met verschillende betekenissen of verschillende ervaringen. En wanneer je dat harmonieus wil laten ontwikkelen, moet je zorgen dat je een goed beeld hebt van wat er leeft in die omgeving. Ja. Welke mensen daar bepaalde ervaringen hebben en hoe dat we dat eventueel mee kunnen nemen in een toeristisch product.
Ja. In Amsterdam, zag ik, kan je een liquidatietour volgen. Dat is een route die je meeneemt langs plekken waar mensen uit criminele milieus omgelegd werden. Dat is op het randje van het aanvaardbare, zou je kunnen stellen?
Ja, dat neigt naar sensatiezucht. Mm-hmm. De vraag is alleen, is dat per definitie slecht? Ik denk niet dat dat per definitie een heel negatief iets hoeft te zijn. Ik haalde net al het voorbeeld aan, ja, confrontatie of conflict tussen mensen met verschillende ervaringen. Ik denk dat dat de belangrijkste indicator is van of iets goed of iets slecht is. Ik kan natuurlijk zeggen, ja, het is moreel verwerpelijk om te kijken naar plekken waar mensen geliquideerd zijn. Aan de andere kant, zolang mensen die daar niet bij betrokken zijn, nabestaanden bijvoorbeeld, daar geen hele grote problemen mee hebben, dat daar gewoon mensen komen kijken, dan zie ik niet per se in waarom dat heel negatief is. Ja, het is wat sensationeel, mm-hmm. maar tegelijkertijd stoor je er ook niemand mee. Als je die balans kan vinden, dan denk ik dat zelfs het sensationele nog wel positief kan zijn. Of in ieder geval niet negatief hoeft te zijn. Mm-hmm. De grens wordt natuurlijk wel overschreden wanneer je daar mensen tegen hun schenen schopt. En zegt van mensen die daar echt een betekenis aan die locatie belang hechten aan die locatie. En als dat dan toeristisch ontwikkeld wordt en zij zeggen, ja, dit doet mij pijn, dan is de grens van het ethische wel overschreden.
Ja. Een belangrijk aspect lijkt me dan de tijd die verstreken is tussen het drama en het moment dat iemand naar het drama komt kijken. Ja. Hoe verder verwijderd, hoe gemakkelijker het zal verlopen waarschijnlijk.
Ja, dat zou kunnen. In veel gevallen kan dat inderdaad het geval zijn. Alleen wanneer iets echt een heel grote indruk heeft achtergelaten op bepaalde op mensen, ja, dan kan het natuurlijk wel een stuk langer duren. Denk aan de Holocaust, dat is iets wat we niet zomaar vergeten. Mm-hmm. En waarbij we zelfs vanuit in tweede lijn, wanneer we het niet zelf meegemaakt hebben, maar wanneer een familielid het meegemaakt heeft, dat je daar nog altijd heel diepe emotionele gevoelens bij hebt wanneer dat ter sprake komt. En ik kan me voorstellen dat er ook daar nog altijd mensen zijn die zeggen, ja, Auschwitz bijvoorbeeld, daar moeten we toch een rem op het toerisme zetten, omdat daar ook die sensatiezucht van sommige mensen de overhand neemt. Nee, dus ik denk niet, tijd heeft een invloed, maar ik denk ook vooral de manier waarop het toerisme ontwikkeld wordt. Ik denk dat dat nog belangrijker is dan de factor tijd.
Ja, ramptoerisme. Het is niet zomaar een uiting van een wufte wereld. Nee. Het is veel interessanter dan dat. Heel erg bedankt voor de duiding, Arie Stoffelen.
Graag gedaan. Radio